Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerken hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Theo uit Sliedrecht zal vanavond het woord van God bedienen. De collecten. De eerste collecte is voor Stichting De Hoop. De tweede collecte is voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is deze maand bestemd voor het evangelisatiewerk door onze gemeente. Eén bus bij de uitgang is voor onderhoud van het interieur. En de andere bus is deze maand bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die zijn uitgezonden voor de MAF. We zingen als voorzang Psalm 21, vers 4 en 5. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Gemeente, allereerst een bericht van overlijden. Vanmorgen, zondag 31 maart 2024, overleed op de leeftijd van 82 jaar ons gemeentelid Melgert Jacob Zwaan, echtgenoot van Annie Zwaan Nouwen. De dienst van woord en gebed zal gehouden worden op Deovolente vrijdag 5 april in de Grote Kerk. Voorafgaand is er gelegenheid tot condoleren van 10 uur tot kwart voor 11 in verenigingsgebouw De Damsteen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats De Oude Torenhof. We gedenken hem in een moment van stilte en daarna zingen we Psalm 73, vers 12. onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. Van Hem die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we deze dienst op eerste paasdag voortzetten met het zingen van Psalm 108, het tweede vers. Ik zag net staan dat er op het bord staat vers 5, maar ik bedoel vers 2. Wanneer we ons voegen in dat wereldwijde koor van de kerk die op deze eerste paasdag de wonderdaden van de Heere bezingt. Psalm 108, ik zal, o Heer, uw wonderdaden, uw roem, alle volken doen verstaan. 108, het tweede vers. Psalm 50, het eerste vers na de belijdenis van het geloof. En dat is dan die weerklankversie. De Heer die leeft, de God der goden, spreekt van waar de zon rijst als de dag aanbreekt. Psalm 50, vers 1 na de belijdenis van het geloof. En in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. bidden. Heere in de hemel, grote en almachtige God, op de avond van deze eerste paasdag vindt u ons hier in uw huis samengekomen. En wij danken u dat we daarvoor de ruimte krijgen, de gelegenheid krijgen, de kracht en de gezondheid. Maar boven alles, Heere, danken we u voor dat machtige geschenk van die eerste dag van de week. Toen op die eerste paasmorgen dat allergrootste wonder gebeurde. De vrouwen die in alle vroegte zich haasten. Maar de steen was weggerold. En uit een blinkend stromen daalde een engel af. En ze mochten naar binnen gaan. Om te zien dat u er niet meer was. Dat het graf u niet heeft gehouden. Maar u bent opgestaan. O machtige Heere, koning der koningen, o levensvorst. Voor u vallen wij vanavond neer. En we roemen en eren en loven uw grote naam. We aanbidden uw heerlijkheid en macht. Vrijdag stonden we nog aan de voet van het kruis. En zagen we uw diepe lijden en sterven. En zagen we hoe u het hoofd boog en de geest gaf. En we zagen hoe u in een graf werd gelegd. En even leek alles zo stil en donker. En toen de paasjubel. U hebt overwonnen over de macht van dood, duivel en hel. En Heere, daarom loven en prijzen we uw grote naam. En dat is de reden dat we vanavond hier zijn. Omdat we willen horen van die opstandingskracht. Omdat we willen horen over die ene die de dood overwonnen heeft en die ons uit onze geestelijke doodslaap kunt wakker maken. U bent het die ons het eeuwige leven kan, wil en zal geven. En daarom, Heere, roepen we u op deze avond aan. En wij bidden u, kom in deze kerkdienst. Mag het zijn alsof het die eerste paasdag is, zoals die vrouwen begroet werden. Door de waas van tranen, wees niet bevreesd. Of op die zondag dat Johannes op Patmos niet meer wist hoe het verder moet en u verscheen als de opgestane. Zoveel eeuwen later, o Heere, verschijn vanavond als de opgestane. De heiland en redder der wereld. En dat bidden we voor ons in de kerk hier, voor degenen die op afstand met deze dienst verbonden zijn. We bidden dat voor alle plaatsen waar uw woord open gaat. In het bijzonder denken we aan de kerk in de vervolging en de verdrukking. O God, breid uw koninkrijk uit. Breek het rijk van de Satan af. Trek zondaren uit de duisternis. Maak de boeien van de dood en de zondemacht los. U die de grendels van de hel wist te verbreken. Een plaats in het licht van het Koninkrijk van uw liefde. Heere, wilt u met uw Heilige Geest vanavond in ons midden zijn, ook als we een best wel lastige tekst gaan behandelen. Wilt u mijn mond aanraken met een gloeiende kool van het altaar, dat het ook vanavond mag zijn, bediening van de verzoening. Wilt u onze oren en onze harten openen, dat we het mogen begrijpen waar het over gaat, maar meer nog, dat uw woord ons hart en leven mag veranderen. O, bekeer ons, vernieuw ons, maak ons vol van dat heerlijke evangelie, vol wonderen macht. Heere, daarom ziet het alles op u deze avond. En we danken u dat we dat aan u mogen vragen. Dat niets ons hoeft te verhinderen om aan te kloppen op de poort van de hemel. Nee, dat u ons zelfs aanmoedigt om toe te gaan met vrijmoedigheid. Om te ontdekken dat die troon in de hemel een genade troon is. O Heere, dank u wel voor die opening. En dan mogen we vanavond met verwachting bij elkaar zijn. en met verwachting uw woorden openen. U bent de levende. O, spreek ons aan, Heere, uit genade. Amen. We gaan allereerst lezen uit het Bijbelboek Ezechiël. Daarvan hoofdstuk 37. Het beroemde visioen van de dorre doodsbeenderen. En daarna lezen we uit Matteüs 27. Daar komt ook het tekstgedeelte uit. Eerst Ezechiël 37 en daarna Matteüs 27. Ezechiël 37. Dan komt het woord van de Heere tot ons. De hand van de Heere was op mij en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. Hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? Ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer tegen deze beenderen, en zeg tot hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid, zodra ik profeteerde, en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op en er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hen. Hij zei tot mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind, zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vergaan, we zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben als ik uw graven open en ik u uit de graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen. Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover Ezechiël 37 en dan nog Matteüs 27, 51 tot 56. Jezus is dan net gestorven, vanaf vers 51. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend En veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die er gebeurden, werden ze erg bevreesd en ze zeiden: werkelijk, dit was Gods zoon. En de vrouwen die, en er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken, ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover ook deze schriftlezing. Kerntekst voor vanavond is vers 52 en 53. Waar staat: ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Tot zover ook de tekstlezing. Als thema heb ik boven de preek gezet een wonderbaarlijk detail. Een wonderbaarlijk detail. Maar voordat we daar verder naar gaan luisteren, gaan we eerst nog zingen. Dat doen we met Psalm 34. Het eerste: ik loof de Heere, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Tweede vers: komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem die nooit volprezen naam van hem. En ook het vijfde vers: vreest, vreest hem te alle tijd, gij heiligen, daar ge ondervindt dat hij die God vreest gebrek nog schade leidt. Het zal vanavond gaan over die heiligen. Zo worden ze genoemd, diegenen die opgewekt worden. 1, 2 en 5 van Psalm 34. Straks na de preek Psalm 115 vers 9. In het stille graf zingt niemand zeer een lof. Een zieloos lijf gedompeld in het stof kan God geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. Des Heren lof looft God, de bron van het leven. Psalm 115 vers 9 straks na de preek. Uitgangspunt is dus Matthäus 27. In het bijzonder vers 52 en 53. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven en kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Ja, gemeente, kruistocht in spijkerbroek. Dat is al tientallen jaren een van de meest gelezen kinderboeken. Kruistocht in spijkerbroek over een jongen uit Amstelveen van 16 jaar. Dolf heet hij. En die komt in een tijdmachine terecht. En in dat boek vraagt hij om naar een riddertoernooi verplaatst te worden. Maar dat gaat dan mis en dan wordt die jongen teruggeplaatst in de tijd. En dan komt hij midden in een kruistocht terecht. 1200 nog wat. Een kruistocht, en dat is ook nog eens een kruistocht waarbij allerlei kinderen meegaan. Een kinderkruistocht op weg. Nou ja, en in die kruistocht gaat hij van alles proberen. Eerst is hij natuurlijk helemaal verbaasd. In wat voor wereld ben ik terechtgekomen? Welk jaartal zit ik? En hij moet helemaal wennen aan dat leven. En anderen kijken hem verbaasd aan. In een spijkerbroek loopt hij rond. En uit een hele andere tijd. En andere gezagsverhoudingen. Hij probeert ook allerlei dingen te doen om die kruistocht te helpen. En vooral degene die uitvallen te ondersteunen en zo. En een van de redenen waarom dat boek zo'n succes is, zegt men, is vanwege dat idee van tijdreizen. Een tijdcapsule, een machine waarmee je kunt verplaatsen in de tijd, dat spreekt ergens tot onze verbeelding. Zou je wel eens in een jaartal zus of zo even willen kijken? Mensen willen spreken. Zou je wel eens eventjes willen worden geplaatst in een bepaalde eeuw of in een bepaalde tijd? Ja, dat is iets fascinerends natuurlijk, dat zou kunnen. Dat je in een compleet andere tijd zou kunnen terechtkomen. Dat prikkelt de gedachte. Lijkt heel aantrekkelijk. Lijkt, want ja, iedereen voelt ook wel aan als het echt zou gebeuren, zou ook heel ingewikkeld worden. Wat een schok geeft het als je echt opeens in een hele andere tijd terechtkomt. Die overgang, dat verschil, dat contrast, die compleet andere wereld. Dat is haast ondoenlijk. Waarom begin ik vanavond zo? Dat was een gedachte die ik tegenkwam bij de voorbereidingen voor deze preek. Dat iemand die ervaringen had bij deze tekst en zich afvraagt, hoe kan dit? Het gaat over heiligen die al lang gestorven zijn en die dan opeens op de dag van de opstanding weer levend worden en door de straten van Jeruzalem wandelen en bij deze en gene op bezoek gaan, heiligen. Hoe moet dat geweest zijn? Ben je al eeuwen geleden overleden in een graf en opeens opgewekt en loop je weer door de straten van de stad? Nou ja, noem eens wat heiligen. Uit de tijd van de aartsvaders bijvoorbeeld, een Abraham, of een Isaac, of een Sara, of een profeet, Jesaja, Jeremia, Micha, of een godvrezende koning, Jozefat, Hiskia, David. Daar loop je dan door Jeruzalem. Stel, koning David, opgewekt, 1000 jaar daarvoor overleden. Zal die de stad nog herkennen? Kan die wat aan mensen vragen? De taal, konden ze elkaar verstaan? De raadsels zijn groot vanavond. Een tekstgedeelte heeft iets van een mysterie. Kijk, dat kun je natuurlijk op zich van het hele evangelie zeggen. Het evangelie is ergens een geheimenis. Wat we de achterliggende dagen als kerk hebben gevierd. Goede Vrijdag. Pasen, dat is, ja, dat blijft ergens een geheimenis. Hè? We zien het, maar we doorgronden het niet. Dat is in geen mensenhart opgekomen. Dat God op die manier doodschuldige zondaren verlost van het eeuwig verderf. Door zelf die straf te gaan dragen. En op de paasmorgen op te staan uit de dood. Dat is een geheimenis. Wat enkel het geloof kan beamen. Maar, kijk, dat is het evangelie op zich als geheimenis. Sommige teksten in de Bijbel en gedeelten hebben in zichzelf ook iets mysterieus, iets geheimzinnigs, iets ondoorgrondelijks. We spreken dan wel over dat zijn duistere schriftplaatsen. En daarbij bedoelen we dan niet duister in de zin van, dan gaat het heel veel over de zonde of over de macht van de boze, maar duister in de zin van, ons verstand schiet ergens tekort. Ze houden iets verborgens, iets raadselachtigs. En zonder uitzondering, Matteüs 27, vers 52 en 53, de tekst voor vanavond, behoort tot een van die meest mysterieuze teksten uit de Heilige Schrift. U mag best weten, ik ben bij de voorbereiding voor deze preek door heel wat gezaghebbende uitleggers gewaarschuwd. Hier moet je niet te ver willen graven. Hier moet je op een gegeven moment ook eerbiedig halt houden. Niet al te ver willen onderzoeken. De gegevens zijn te summier, te beknopt. Alleen de evangelist Matteüs noemt het, en dan ook nog eens echt maar in een enkel vers, en verderop wordt nergens op dit gebeuren teruggegrepen, terwijl, ja, als je het zo leest en probeert voor te stellen, toch een enorme indruk moet hebben gemaakt op degene die het hebben meegemaakt. Het is allemaal maar heel beknopt en heel sober. Ons verstand moet ergens hier ook eerbiedig halt houden. En ik noem dat toch maar even als een soort voorbehoud in deze preek. We moeten met enige voorzichtigheid spreken, maar tegelijkertijd, de evangelist vermeldt het wel. Noemt het dan toch. En daarom wilde ik op deze eerste paasdag vanavond toch deze tekst eens ter hand nemen. Nou, laten we maar eens gaan kijken, wat kunnen we erover zeggen? Allereerst is het al opvallend waar dit gedeelte staat. En misschien als je een klein beetje scherp was, dat je bij de schriftlezing ook al dacht, hé, dit is wel raar op Pasen. Dit is Matteüs 27 en Matteüs 28, dat is het hoofdstuk van Pasen. Matteüs 27, ja, dat is Goede Vrijdag. Dat gaat over zijn kruis en zijn sterven. 28, ja, dat is de opstanding. Daar worden al die dingen van de opstandingsdag verteld. En, maar in vers hoofdstuk 27, toch loopt het wel wat vreemd door elkaar, want vers 53 zegt, na zijn, Jezus, opwekking, gingen die heiligen uit de graven en kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Dus na de opstanding van de Heer Jezus gebeurt dit. Alleen Matteüs vermeldt het al bij de gebeurtenissen van Goede Vrijdag. En die beide hoofdstukken, het is ook bijzonder hoe ze alles met elkaar te maken hebben. Die gebeurtenissen in hoofdstuk 27 en 28, op Goede Vrijdag en op Paasmorgen, want in beide gevallen is er een grote aardbeving. In vers 51, de aarde beefde. En we lezen in vers 2 van hoofdstuk 28, en zie, een grote aardbeving vond plaats. En op de paasmorgen opent het graf zich. En we lezen, de aarde beefde, de rotsen scheurden en de graven werden geopend. En we lezen over bewakers die vrezen bij het graf in vers 54. Ze werden erg bevreesd en ze zeiden, werkelijk, dit was Gods zoon. En vers 4 van hoofdstuk 28, de bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Het zijn haast dezelfde gebeurtenissen die worden beschreven. Een aardbeving, rotsen die openscheuren, een graf dat opengaat, iemand die opstaat uit de dood, bewakers die beven en vrezen van angst, de belijdenis die er werkelijk, deze was Gods zoon. Ja, dus het wordt beschreven op Goede Vrijdag. Hoewel het dus op de paasmorgen daadwerkelijk zichtbaar wordt. Tussen die tekenen van het scheuren van het voorhangsel, het beven van de aarde en de opwekking van de heiligen. En die laatste twee die lopen eigenlijk in elkaar over. Hè? De aarde die scheurt, de rotsen die splijten open en in die rotsen lagen de doden. Dat is trouwens sowieso machtig geweest natuurlijk. Dat die rotsen open scheuren. Een rots, dat is het symbool voor vastigheid en standvastigheid. Als er één iets staat voor onwrikbaar, dan is het een rots. Vaste rots van mijn behoud. Wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Een rots, een Petra, symbool van vastigheid. En uitgerekend die machtige rotsen scheuren open als Christus alles volbracht. Zoals dat zonlicht verduisterd werd. De hemellichamen meepreken bij de gekruisigde Christus. En dat gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen open scheurt. Zo scheuren ook de rotsen open. En in die rotsen dus de graven. Ze werden niet altijd onder de grond begraven. Dat kom je in het Oude Testament ook wel tegen. Maar ze werden ook in spelonken en uitgehouwen rotsen begraven. En die rotsen, die scheuren open en opeens die lichamen van mensen die al lang overleden zijn, liggen weer open zo in het veld. En die worden opgewekt. Veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, zegt vers 52, werden opgewekt toen de rotsen scheurden en de graven open gingen. Doe denk aan het visioen van Ezechiël 37. De graven die opengaan, de beenderen die weer bij elkaar gebracht worden. God die er vlees en huid omheen brengt en er komt weer geest in en het gaat leven. Maar goed, we gaan nauwkeurig lezen. Want we moeten even scherp krijgen wanneer gebeurt nu precies wat. Kijk, op het moment dat de Heer Jezus het hoofd buigt en de geest geeft, dan scheurt het voorhangsel van de tempel. De aarde beeft, de rotsen scheuren open en die graven gaan open. Dat staat vast. Op Goede Vrijdag, dan gaan die graven open. En wat ook vast staat, is dat na de opwekking van de Heer Jezus, deze heiligen in de stad zijn gekomen en aan deze en gene een bezoek hebben gebracht. Alleen daartussenin is het een klein beetje lastiger. Want zijn ze al op Goede Vrijdag opgewekt? En zijn ze toen nog een tijdje in het graf geweest en pas op de paasmorgen echt naar buiten gekomen en door de stad gelopen? Of zijn de graven open gegaan en zijn ze opgewekt en hebben ze zich ergens anders schuilgehouden tot de vroege paasmorgen en toen pas zijn ze aan anderen verschenen? Dan zouden ze dus vrijdag opgewekt zijn en dan die hele zaterdag tot en met zondagmorgen zich schuil hebben gehouden. Anderen lezen het iets anders. Zij zeggen de rotsen scheurden, de aarde beefde, de graven werden geopend en dan tussen haakjes, vele lichamen van ontslapen heiligen werden opgewekt en uit hun graven gekomen gingen zij na zijn opwekking de heilige stad binnen en verschenen aan velen. En onder andere Calvijn legt het zo uit. Hij zegt, die graven gingen al open, dat was op Goede Vrijdag. Maar pas op de dag van de opstanding, nadat de Heer Jezus was opgestaan, toen zijn ze pas uit hun graven opgewekt. En zijn ze meteen daarna ook verschenen aan velen. Maakt dat iets uit? Nou ja, toch wel, omdat Christus genoemd wordt de eersteling van de opstanding uit de doden. In 1 Korinthe 15, dat grote hoofdstuk over de opstanding. Maar nu, Christus is opgewekt. Hij is opgewekt uit de doden. Hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Colossense 1, hij is het hoofd van het lichaam, van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En we beginnen er de kerkdienst vaak mee, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koning der aarde. Dus daarom zegt Calvijn, eerst is Christus opgewekt en pas daarna die heiligen, hoewel hun graven dus al op Goede Vrijdag zijn opengescheurd. Ja, heiligen, laten we daar dan maar even van uitgaan. Opgewekt nadat de Heer Jezus zelf is opgestaan. Calvijn zegt daarbij, Christus gaat de dood niet binnen als een gevangene, maar als een bevrijder van gegijzelden. Alles is volbracht en zo gaat Jezus het rijk van de dood tegemoet op stille zaterdag. Maar wie zijn die heiligen? Aan wie moeten we denken als hier staat de heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt? Nou, in de uitleggeschiedenis zijn heel veel namen genoemd. De eerste eeuwen, de vroege kerk van het christendom, zoals Augustinus en anderen, die dachten aan de geloofshelden uit het Oude Testament. En dan moet je denken eigenlijk aan die lijst van Hebreeën 11 bijvoorbeeld. Abel, die door Kaïn was doodgeslagen. Een Abel, die zal hier wel zijn opgewekt. Of Noach. Noach die de ark voor God maakt. Abraham, de aartsvader. Of Sarah, Jozef. Of Mozes, of een Rachab, een Gideon, een Simson, een Jefta, een Samuel, een David. Heiligen, opgestaan uit de doden. Zo vertelt de vroege kerk. Ja, zijn zij het? Praktisch gezien, waren zij allemaal dan begraven rondom de heilige stad? Of gingen de graven op heel veel plaatsen in de wereld over? Open? Ja, sommigen lagen daar wel begraven. We lezen immers in de Bijbel dat heel veel mensen uit het Oude Testament, en zeker de geloofshelden, degene die een grote rol van betekenis spelen, die soms met klem op hun sterfbed nog vroegen, neem je mijn lichaam wel mee naar het land van de belofte. Maar dan nog, hoe is dat voor hen geweest? Opstaan opeens in het jaar, ja, 30 na Christus, soms vele eeuwen later, en als het om een Abel gaat of een Noach, soms millennia later, die hadden nog nooit een stenen gebouw gezien. Hoe moeten we ons dat voorstellen? En liepen die dan weer rond in Jeruzalem, op bezoek bij allerlei mensen? Hoe moet dat geweest zijn? Staat opeens Noach. En hij komt op bezoek en hebben ze zich toen weer gevoegd in dat dagelijks leven van die tijd? Een woning betrokken, gegeten en gedronken? Hoe lang hebben ze eigenlijk weer geleefd? Of zijn ze vrij snel daarna weer gestorven? En zijn ze dan weer begraven? Ja, en andere uitleggers zeggen, en ik houd die lijn eigenlijk nog iets meer aan vanavond, die denken niet zozeer aan gelovigen van eeuwen hiervoor, die zeggen je moet meer denken aan tijdgenoten. Mensen die we in het Nieuwe Testament al tegenkwamen, maar die al net gestorven zijn voordat de Heer Jezus gestorven is en opgestaan. Meer van recentere datum, omdat die term heiligen eigenlijk niet zo vaak gebruikt wordt voor de gelovigen uit het Oude Testament. Die term heilige komt wel voor, we hebben het net ook gezongen in Psalm 34. Maar eigenlijk wordt de term heiligen in het Oude Testament vooral bedoeld voor bijvoorbeeld de priesters. Dan zijn ze een afgezonderde groep, een geheiligde groep. En als het gaat over de aartsvaders of de koning of de profeten, dan wordt er eigenlijk veel meer gesproken over de ouden of de vaderen. Of de profeten zeiden. En die term heilige, die krijg je pas in het Nieuwe Testament voor elke gelovige. Als Paulus de gemeente van God vervolgt, dan lezen we in Handelingen Ik heb veel over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij de heiligen heeft aangedaan. En zo schrijft Paulus ook zelf. Ik heb de heiligen vervolgd. En dan krijg je de brieven en dan wordt de gemeente vrijmoedig aangesproken aan de heiligen in de gemeente van Rome. En sowieso wordt koning David wel lastig als die daarbij zou zijn. Want op de toespraak op de tweede Pinksterdag, dat is zomaar een tussenzinnetje, maar met het oog op deze stof niet onbelangrijk, zegt Petrus, mannen broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrij uit tot u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op de dag van vandaag bij ons is. En daarom zeggen veel uitleggers, we moeten aan heiligen denken, dat zijn degenen die de Messias van Israël hebben verwacht en die iets van de Heer Jezus hebben meegemaakt, maar niet dat einde van kruis en opstanding. Neem bijvoorbeeld de oude Simeon, die rechtvaardig en vroom was en de vertroosting van Israël verwacht en de Heilige Geest was op hem. Of denk aan iemand als de oude Anna, of aan Johannes de Doper, of de ouders van Johannes de Doper, Elisabeth en Zacharia. En zo zullen er meer geweest zijn die de vrezen des Heren kenden, die dicht bij de Heren leefden en die in de Heer Jezus de Messias, de zaligmaker hadden gevonden en die toch overleden waren. En dat met name zij hier worden opgewekt. Maar ja, zeg je misschien, blijven die vraagtekens dan nog steeds staan? Want ja, dan zal het misschien, neem een Zacharias en een Elisabeth, die zullen wel kort na de geboorte van Johannes de Doper en de Heer Jezus zijn ze toch ook overleden. Ja, dan zit je toch ook al snel weer 30 jaar daarvoor. Dan was de cultuur en de tijdschok misschien iets kleiner, maar dan nog waren die dan weer levend geworden en zijn ze dan weer gestorven, gingen ze uit de graven en aan velen verschenen. Dat moet toch een onvoorstelbaar gebeuren geweest zijn. Stel je voor, er wordt op de deur geklopt en je doet de deur open en opeens staat daar de oude Anna die al jaren geleden overleden is. Of Simeon. Hoe is dat gegaan en wat moeten we ons daarbij voorstellen? Gemeente, nogmaals, echt lastige vragen en toch iets. Want er staat, niet zozeer zij wandelden door de straten en ze ontmoetten deze en gene en ze liepen op de pleinen en ze spraken met die en die. Er staat eigenlijk iets specifieks. Ze werden opgewekt en na de opwekking van de Heer Jezus gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Daar staat het woordje verschenen. Epifanie in het Grieks, een verschijning, iets dat zichtbaar wordt. Een woord dat niet zozeer past bij iemand die weer tot leven gekomen is en die daarmee weer in dit leven staat, maar het woord verschijnen heeft meer te maken met zoals de Heer Jezus ook zelf verschenen is. En daarmee maakt deze opwekking, dit opwekkingswonder op de paasmorgen, toch anders dan alle andere opwekkingswonderen. Zoals bijvoorbeeld een Lazarus. Of dat dochtertje van Jairus. Of die jongeling uit Nain. Dat, ja, diegene werden opgewekt, maar die kwamen weer terug in dit leven. En ook een Lazarus, of dat dochtertje van Jairus, of die jongeling uit Nain. Uiteindelijk ging voor hen dat leven opnieuw richting het sterven. En dat zijn nieuwtestamentische voorbeelden. Maar in het Oude Testament, die zoon van die Sunamitische, de weduwe te Zarfat, de man die in dat graf van Elisa geworpen werd en weer tot leven kwam, dat waren allemaal opwekkingen. Mensen die tot leven kwamen, maar die kwamen weer terug in die oude tijd, in dat oude leven, waarin uiteindelijk opnieuw het sterven wachtte. Hier staat ze verschijnen. Zoals de Heer Jezus na de opstanding opeens verscheen. Opeens was Hij er, zomaar in hun midden. Op de avond van de eerste paasdag stond Jezus in hun midden. Vrede, zei u, aan Maria, door de waas van haar tranen heen, de vrouwen, de Emmausgangers. Opeens verscheen Jezus naast hen en liep een eindje met hen op en ging mee naar binnen en opeens was hij ook weer weg. Petrus, Petrus, heb je mij lief? Petrus, houd je van me? In 1 Korinthe staat, hij is zelfs aan de 500 verschenen. De Heer Jezus met zijn verschijningen. Zo ongeveer moeten we het vermoedelijk hier voorstellen. Die heiligen die ontslapen waren, zijn aan velen verschenen. En dat gaat dan in het bijzonder over de achtergebleven gemeente. Zij die dichtbij of meer op afstand de Heer Jezus hadden gevolgd en gediend en die op Goede Vrijdag hadden gehoord van zijn sterven en die de eerste geruchten van zijn opstanding nog maar nauwelijks konden geloven en die gemeente die al aan het begin was van het, eigenlijk aan het ontstaan was, de gemeente van de Heer Jezus Christus rondom kruis en opstanding, ze zijn aan velen verschenen. Daarom denk ik ook dat we niet zozeer moeten denken zo van ze kloppen aan bij de deur en opeens doe je de deur open en daar staat dan iemand die eigenlijk alweer overleden is en dat je dan schrikt, maar dat ze opeens verschijnen zoals de Heer Jezus opeens in hun midden kon zijn. En daarom denk ik ook niet dat ze daarna opnieuw gestorven zijn of dat ze nog jaren hebben geleefd op de aarde en nog een woning hebben betrokken of werk hebben gedaan, maar met die verschijningen dat het op een gegeven moment ook weer is opgehouden. En dat dat dus ook het grote verschil is met die andere opwekkingen. En dan voel je misschien vanavond ook aan waarom ik halverwege de preek zei, daarom denk ik ook dat ze pas na Christus opwekking zijn opgewekt. Omdat als het gaat om dat verheerlijkte nieuwe leven, Christus de eerstgeborene is van de opstanding uit de doden. Kijk, er zijn verschillende dode opwekkingen in de Bijbel, maar die kwamen allemaal weer terug in dat oude leven. Maar Christus is de eersteling, de eerstgeborene van de doden. Hij staat op aan de andere kant van het graf, daar waar dat nieuwe leven aanvangt. Dat betekent overigens wel, als we deze gedachte doortrekken, dat er ook op dit moment in de hemel al verschillende mensen lichamelijk zijn. Want na ons sterven, dat weet u, worden ons lichaam en onze ziel van elkaar gescheiden. Ons lichaam wordt begraven, onze ziel stijgt op tot voor de troon van God. En op de jongste dag, als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen ziel en lichaam weer verenigd worden. Maar van enkele mensen weten wij dat zij al vanaf de aarde ook lichamelijk naar de hemel zijn toegegaan. Henoch, hij wandelde met God en was niet meer. Elia, hij voer met een onweer naar de hemel en was niet meer. En hier worden vele heiligen genoemd die verschijnen en zo uiteindelijk ook in de hemelse heerlijkheid ingaan. Dat maakt het trouwens ook wel ernstig vanavond. Want het gaat hier over de opstanding uit de doden in dat verheerlijkte lichaam. Ziel en lichaam worden eens weer verenigd. En het maakt uit waar onze ziel is, als het uur van het sterven daar is. Op het moment dat we onze laatste adem uitblazen, valt de eeuwige beslissing, of met God of zonder God, eeuwig wel of eeuwig wee. Kruis en opstanding bepalen ons bij de kracht en de macht van de zaligheid, maar ook bij de noodzaak. Om geborgen te zijn achter het bloed van het lam. Om met Christus begraven te zijn en met hem opgestaan te zijn. Kan u dat zeggen? Op deze eerste paasdag 2024. Hij voor mij met hem begraven, met hem opgestaan. En als Christus komt op de wolken van de hemel, dan zullen lichaam en ziel verenigd worden. En zal ik samen met alle heiligen achter hem aangaan. Hij is de eerstgeborene van de doden. En op deze eerste paasdag waren er al enkele heiligen die met hem mee mochten gaan. Het is eigenlijk een soort klein voorproefje. Het is een klein voorproefje van dat grote moment dat komen gaat. Deze heiligen worden opgewekt met ziel en lichaam. Mogen ze al bij God zijn. Christus is de eersteling en de eerste zijn er al achteraan. Maar er komt een moment wanneer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Dan zullen alle graven opengaan. Zullen zielen en lichamen bijeengehouden worden. Is daar de grote witte troon de dag dat Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. En voor alle heiligen zal hij zeggen, kom binnen, gezegende van mijn Vader. Er staan vele woningen voor je klaar. En voor alle anderen zal hij moeten zeggen, ik heb je nooit gekend, ga weg van mij in de plaats van de buitenste duisternis. Deze opwekkingen van de heiligen, deze verschijningen aan velen, het laat al iets zien van de grote macht en kracht van dat wat op de jongste dag gaat gebeuren. Christus de eerstgeborene. Gemeente, nog één vraagteken rest. Want waarom staat dit zo heel beknopt, alleen maar in Matteüs, zomaar een enkel vers? Waarom is er zo weinig over bekend? Als dit echt zo'n gebeuren was, vele opgestaan en verschenen, en dat moet toch onvoorstelbaar zijn geweest en dat moet toch gegonst hebben door alle straten en pleinen en in de ontmoetingen van die eerste gemeente. Waarom zo enkel alleen dit? Zo weinig. Zou dit het kunnen zijn? Omdat het in onze ogen zo wonderbaarlijk is. Zo onvoorstelbaar. Maar op die eerste Pinksterdag viel het helemaal weg, omdat de opstanding van de Heer Jezus zo machtig was, zo groot, zo overweldigend. En daarbij waren deze verschijningen als het ware zo gewoon, alsof dat er helemaal bij hoorde, omdat de opstanding van de Heer Jezus alles oversteeg. En daarom deze opwekkingen, ze worden even terloops genoemd, maar meer ook niet. Alsof ze bijna wegvallen, in het niet vallen. Of nee? Nee, het versterkt alleen maar dat allergrootste wonder. De Heere. De Heere is waarlijk opgestaan. Amen. zullen we danken en bidden. O bron van het leven, dank u wel dat we vanavond uw woorden mochten openen. Zomaar een heel klein fragment uit die machtige dag van Pasen. Maar wat een wonder. Vele heiligen die opstonden en verschenen als een voorbode en voorproefje van die grote dag die komen gaat. Als u de doden zult laten opstaan. O Heere, mag het geloof ons op die dag aan elkaar verbinden. Alle heiligen, bewaar ons voor een onverzoende dood. Bereid ons dwars door alles heen voor. Op dat grote moment dat wacht. Dat u niet alleen de eersteling bent. Maar dat we u mogen aanschouwen. Van heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Heren, we danken u voor deze eerste paasdag. Voor uw woord van morgen en vanavond. Ga met ons mee als we hier vandaan gaan. Neem ons in uw hoede. Breng ons als het kan morgen weer bijeen. Zegen uw woord. Heren, we bidden in het bijzonder ook voor de rouwdragende familie Zwaan. Zijn vrouw Annie, de kinderen en kleinkinderen. Als deze week de gang naar de begraafplaats moet worden gemaakt. O, mag dan over dood en graf het licht van de opstanding schijnen. En dat heerlijke evangelie troostend zijn werk doen. Heren, neem weg wat niet was naar uw wil. Als we vanavond toch te veel hebben zitten wroeten in de geheimen van de schrift, vergeef het ons. Doe weg wat niet was naar uw wil. En wilt u dat wat van u was bekronen met nog meer van uw zegen. Zo leggen we de dienst terug in uw handen. Heere, u zij de lof, de eer, de aanbidding. U bent waarlijk opgestaan. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Slotzang Psalm 150, het eerste vers. Samen met alle heiligen. En Psalm 150 zegt dat zijn zij die al voor de troon zijn en hier beneden. 150, het eerste vers. Ontvang tot slot de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.